Ik krijg een seintje, hij doet het nou wel. Goedemorgen gemeente, welkom in deze dienst. Fijn dat u er bent. Onze voorganger is dominee Ietse de Boer en de organist is Brenda Baron. We kijken straks even of er kindernevendienst is, maar ik zie geen kinderen. De eerste collecte is voor noodhulp Oekraïne. De tweede collecte is voor eigen kerkenwerk. U kunt uw bijdrage in de collectezakken doen tijdens de rondgang of overmaken op de bankrekeningnummers die voor in het kerkblad staan. Na afloop van deze dienst kunt u zich inschrijven voor de gemeentemiddag en barbecue die op zaterdag 17 mei plaatsvindt. Dit kan bij Annie Veenstra ook en meer informatie vindt u in het kerkblad. De bloemen zijn voor familie Norder, kwelder 5 in Loppersum en worden gebracht door de familie Meerema. Afgelopen vrijdag waren Piet en Henny Meerman 50 jaar getrouwd. Daarom hebben zij voor iets lekkers gezorgd, voor bij de koffie, na afloop van deze dienst. En bij de koffie gaat de bus rond voor Open Hof. Afgelopen vrijdag heeft Kobi Nienhuis van de Wijmersweg een koninklijke onderscheiding gekregen. Gefeliciteerd. Nou, wat minder vrolijk bericht. Op zaterdag 26 april is Jan Wind overleden op de leeftijd van 90 jaar. De afscheidsdienst zal worden gehouden op vrijdag 2 mei om 13:30 vanuit de Pancratiuskerk te Godlinze. En aansluitend zal Jan begraven worden op de begraafplaats van Godlinze. Gisteren hebben we Koningsdag mogen vieren en heeft de commissie Koningsdag Vredekerk in Loppersum een mooie dag gehad met elkaar. En ieder die heeft bijgedragen en heeft meegeholpen, willen we daarvoor hartelijk danken. Het bruto bedrag dat binnen is gekomen is €1.258,40 voor de verkoop van horeca. Tevens was het de opbrengst van de wc's die gebruikt werden en waarbij het goede doel de stichting Wensambulance was. En dit bedrag dat wij mogen overhandigen is prachtig resultaat van €500 geworden. Ik zal nu eerst de kaars aansteken. Even kijken. Namens de kerkraad wens ik u een goede dienst en we gaan nu onze intredelied zingen. En dat is Psalm 81, vers 1, 2, 3 en 4.
Thank you.
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige. Die trouw is tot in eeuwigheid. Lieve God, met ogen vol verlangen zien wij naar u uit. Hoor hoe stil wij zijn om naar uw stem te horen. Kom en laat ons weten dat wij uw kinderen zijn. Vandaag en morgen en altijd. Amen.
Roepen wij dan nu de Heer aan om ontferming over de nood van deze wereld. En telkens antwoorden we met lied 270a. Soms lijkt het als er opnieuw een toren van Babel wordt gebouwd, waar mensen van alles groots aanpakken. Automatisering, digitalisering, verstedelijking, de nieuwe tijd. Maar simpele mensen kunnen er vaak niet bij. Waar eenvoudige zielen buiten de boot vallen, bidden wij allen samen. Alsof het nooit ophoudt, de strijd in de wereld. Soms maken mensen geloof tot inzet van de strijd, maar nog vaker pure macht, zoals bij de oorlogen in Oekraïne en Gaza en Soedan. Wereldbeheersers hebben er wel haast alles voor over om hun macht veilig te stellen. Om al de slachtoffers bidden wij allen samen. Soms lijkt het alsof het de mensheid niets kan schelen hoe die aarde maar wordt uitgebuit. En ook hoe de ongelijkheid tussen mensen maar groeit en er een nieuwe groepering groeit van mensen zonder kansen om boven de armoede uit te groeien. Daarom bidden wij allen samen. Zo oprecht God om een ontferming hebben geroepen, mogen we ook zijn naam prijzen. Immers wij blijven geloven dat Gods goedheid geen einde heeft. En daarvan zingen we ons loflied, lied 652. Dan mogen we, voordat we uit de Bijbel gaan lezen, ons gebed bidden bij de opening daarvan. En allereerst mogen we elkaar begroeten. De Eeuwige zij met u. Laten we bidden. U, eerste en laatste, Alpha en Omega, die ons zegent en behoedt overal waar wij gaan, open ons onderweg de schriften, zoals gesproken door Mozes en de profeten, tot brood geworden in Jezus, de levende, opdat ook wij u herkennen en het leven binnengaan in deze blijde tijd en heel ons leven. En zo bidden wij zingend, kom Geest van God. Was gewend, maar dat hoeft u niet te doen hoor. In de Immanuelkerk is de kerk zingen we het vaak twee keer, dus ik stond al klaar, maar het is zo goed hoor. Dan mogen we nu overgaan tot de lezingen. Er zou kinderenevendienst zijn, maar als er geen kinderen in de kerk zijn, of u moet zich het kind voelen, maar dan sturen we u allemaal weg. En dat wil ik ook niet. Dus ik stel voor dat we dat onderdeel even overslaan en dat we nu meteen overgaan naar de eerste lezing uit Exodus 15, de versen 22 tot en met 27, wordt gelezen door de lector. Daarna zingen we lied 659, 1, 4, 5 en 6.
Van de Rietzee ging Israël in opdracht van Mozes weer verder, de woestijn van Seur in. 3 dagen trokken ze door de woestijn zonder water te vinden. Toen kwamen ze in Mara. Het water van Mara konden ze echter niet drinken, zo bitter was het. Vandaar ook dat die plaats Mara heet. Het volk begon zich bij Mozes te beklagen. Wat moeten we drinken, zeiden ze. Mozes riep de Heer aan. En de Heer wees hem op een stuk hout. Toen hij dat in het water gooide, werd het zoet. Daar in de woestijn gaf de Heer hun wetten en regels. En daar stelde hij hen op de proef. Hij zei, als jullie de woorden van de Heer, jullie God, ter harte nemen, als jullie doen wat goed is in zijn ogen, en al zijn geboden en wetten gehoorzamen, zal ik jullie met geen van de kwallen treffen waarmee ik Egypte heb gestraft. Ik, de Heer, ben het die jullie geneest. Hierna kwamen ze in Elim, een plaats met 12 waterbronnen en 70 dadelpalmen. Daar sloegen ze bij het water hun tenten op. Hier eindigt de eerste lezing.
onze tweede lezing lezen we uit het evangelie naar Lucas. Lucas 14, de versen 13 tot en met 35. En daarna zingen we de lofverheffing. Het is immers Pasen geweest. En daarom lezen we ook datgene in de tijd daarna. En het is niet altijd maar jubel en vreugde, zoals we ook vandaag de dag zullen merken. Je kunt blij zijn met Pasen. En tegelijk als je om je heen kijkt, denk je soms, wat is er om te jubelen? Nou, daarvan gaan we lezen. Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar Emmaüs, een dorp dat 60 stadia van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. En terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee. Maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. Hij vroeg hen: waar lopen jullie toch over te praten? Daarop bleven ze somber gestemd staan. Een van hen, die Cleopas heette, antwoordde: bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat er deze dagen gebeurd is? Jezus vroeg hen: wat dan? Ze antwoordde: wat er gebeurd is met Jezus van Nazareth, een machtig profeet in woord en daad in de ogen van God en van het hele volk. Onze hoge priesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden. Maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, vonden ze zijn lichaam daar niet. En ze kwamen vertellen dat er engelen aan hen waren verschenen die zeiden dat hij leeft. Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd. Maar Jezus zagen ze niet. Toen zei hij tegen hen: hebben jullie dan zo weinig verstand en zijn jullie zo traag van begrip dat jullie niet geloven in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? Daarna verklaarde hij hun wat er in al die schriften over hem geschreven stond. En hij begon bij Mozes en de profeten. Zij naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. Maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen en zeiden: blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde. Hij ging met hen mee en bleef bij hen. Toen hij met hen aanlag voor de maaltijd, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en ze herkenden hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik. Daarop zeiden ze tegen elkaar: brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons ontsloot? Ze stonden op en gingen met één terug naar Jeruzalem, waar ze de 11 en de anderen aantroffen, die tegen hen zeiden: de Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen. De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood. En hier eindigen onze lezingen. Zo spreekt de Heer, wij danken God. Na de overdenking klinkt er eerst meditatieve muziek en daarna zingen we lied 643, de versen 1, 3, 4 en 5 en 9. Gemeente van de opgestane Heer, het hoogtepunt van het feest is weer voorbij. Het is mooi geweest en nu gaan we snel verder. Pasen was prachtig. De opstanding is het hoogste feest, is het hoogste christelijke feest. Ons leven is in het licht, dit licht, open naar de toekomst. Het mag weer. Maar het eerste wat onze aandacht opeiste, waren de verhevigde bombardementen op wat er nog over was van Gaza. Met als reden de vernietiging van Hamas. Maar de uitwerking is dat voor een hele bevolking het leven onmogelijk wordt gemaakt. Als het geen genocide is, komt het er wel dichtbij. En het tweede, op de paasmorgen werden kerkgangers in de Oekraïense stad Kharkiv getrakteerd op Russische drones. Een beloofde wapenstilstand bestond uit mooie woorden, maar in werkelijkheid sloegen dood en verderf toe op de paasmorgen. En dichter bij huis waren in Den Haag de regeringspartijen alweer bezig met hun interne wrijvingen. Mensen, met één na Pasen houden we onze adem weer in. Elke gedachte aan een hoopvolle wereld na de opstanding is met één alweer weg. Hoe moet dat nu verder in zo'n wereld? En wat stelt geloof voor? Wel, op dit punt spelen onze beide lezingen zich af direct na het grote heilsgebeuren. Het volk Israël, Exodus, is nog maar net bevrijd uit Egypte, het land van de angst. De mensen zijn na de doortocht door de Rietzee nog maar net ontsnapt uit de handen van de farao, de onderdrukkende macht. En nu is het eerste probleem er al. Er is op deze eerste plek in de woestijn geen drinkbaar water. Nou, wat is nu die vrijheid waard als je van dorst omkomt? De Emmausgangers in onze evangelielezing horen van hun reisgenoot een merkwaardig positief verhaal waar ze geen kant mee op kunnen. Hoe kunnen zij in een wereld zo vol tegenwerking nog geloven in een goed einde? De Emmausgangers zijn aangeslagen door wat ze hebben meegemaakt. Wij weten dat je na zo'n ontzettende dood een lange tijd van verwerking nodig hebt voordat je een nieuw begin kunt maken. 3 dagen zijn te kort voor een rouwperiode. Er zit vaak een groot gat tussen wat je zo vrolijk gelooft en wat je elke dag meemaakt. Je kunt wel zo gemakkelijk praten over opstanding, maar weet jij wel waarover jij het hebt? Wat heeft die opstanding met Pasen te zeggen als de oorlogen gewoon doorgaan en mensen overlijden? En kun je met de vreugde van het nieuwe leven aan de slag, als zoveel zorgen jou met één weer jouw pad kruisen? En daarom is het goed dat je in de Bijbel, vlak na het hoogtepunt van het heil, de verhalen leest van dat bittere water en van de Emmausgangers die het niet zo makkelijk geloven. In de allereerste verhalen wist men al van twijfel en ook van wanhoop. De schrijvers van de Bijbelboeken hebben toch wel bewonderenswaardig psychologisch inzicht. Na een heerlijk hoogtepunt kan jouw stemming soms diep wegzinken. Klopt dat hooggestemde geloof wel met wat ik om me heen zie? Met alle hoop die in ons is, moeten we contact houden met wat er nog niet goed voorstaat. En Tommy Wieringa verwoordt dan zoiets in een optimisme zonder hoop. Nou, we kunnen het ons heel goed voorstellen. En daarom is het verhaal van Israël in de woestijn zo'n sterk en realistisch gegeven. Israël is nog maar net bevrijd uit de handen van de Egyptische despoot, de farao. Of men wordt alweer bang voor de onzekerheden van de toekomst. Water is een eerste levensbehoefte. Het bittere water is niet zozeer dat het niet smaakt, maar veeleer slecht water dat ziekte en dood brengt. Hoe moet Israël nu vertrouwen dat God hen veilig door de woestijn zal loodsen, als op de eerste de beste plaats het water niet te vertrouwen is? Bij de eerste tegenslag zien ze het al donker in. Waar zijn ze toch aan begonnen? In dit verhaal gaat het erom dat de wanhoop het niet zal winnen van de hoop. Dat jouw pessimisme, hoe realistisch ook, niet jouw toekomst zal blokkeren. Alles hangt in de woestijn ervan af of jij vertrouwen kunt opbrengen in diegene die de tocht door de woestijn leidt. Het hangt ervan af of de ene God het vertrouwen ook waar maakt en het stuk hout dat Mozes op Gods aanwijzing in het water gooit verricht wonderen, zodat het volk weer ontdekt: deze God doet leven en laat zijn volk niet in de steek. Maar het blijft altijd weer een kritische vraag: waarom doet God zo? Waarom leidt God niet rechtstreeks en zonder moeite het volk naar het land van belofte? Waarom gaat het zo de hele woestijn door, 40 jaren lang, langs de afgrond van de dood? Wel, omdat er ook een beproeving in zit. De liefde moet van 2 kanten komen. De liefde van God, zei de staat voorop. En die is zichtbaar gemaakt in de daden van bevrijding. Zoals de uittocht uit Egypte. Maar de liefde van mensen tot God, hoe wordt die zichtbaar? De liefde van de zijde van mensen zou zichtbaar mogen worden in een leven in overgave, in toewijding aan Gods regels van voorschriften ten leven. Mocht zichtbaar worden in vertrouwen. En vertrouwen is een vorm van overgave. En wie zich niet geeft, kan geen vertrouwen opbrengen. In de woestijn ben jij overgeleverd aan de elementen. En dat kan ook de grootste scepticus beamen. Maar dat je in de woestijn, wil je er doorheen komen, vooral overgeleverd bent aan God, die trouw aan jou blijft, dat vraagt om een vertrouwend geloof. Je zult van zijn wonderen alleen leven en anders overleef je het niet. En dat vraagt om overgave. Bij dat andere verhaal, dat van de Emmausgangers, speelt de verwerking van een traumatische gebeurtenis. Je kunt zo aangeslagen zijn door wat je hebt meegemaakt, dat je niet mee kunt in de jubel van Pasen. Je kunt niet in alle glorie meejubelen. Voor rouw is plaats, ook in het evangelie. De Emmausgangers worden door de opgestaande Heer ook niet afgewezen. Integendeel, Jezus trekt met hen op, loopt met hen mee en legt geduldig de schriften uit. Maar er is een doorbraak nodig om niet in de rouw te blijven steken. Later op de dag, bij de maaltijd thuis, mogen de Emmausgangers zich verwissen van de realiteit van de opstanding. En ook dat gaat niet zonder overgave. Pas bij het breken van het brood gaan de ogen open. Mensen, een prachtig moment. Ineens is het een herkenning. En is die overgave er helemaal. Dan pas zien ze de wereld in het nieuwe daglicht van de opstanding die toekomst opent. Het breken van het brood. Een magisch moment. Mensen, we hadden nu eigenlijk wel avondmaal kunnen vieren. Bij het breken van het brood in het avondmaal komt alles bij elkaar. Dit symbool zegt meer dan 1000 woorden. Het moment van het broodbreken vraagt overgave. Maar ja, we zijn niet zoveel avondmaal gewend. We hebben net rondom Pasen al een keer gevierd met de Witte Donderdag. En daar vinden we al heel wat. Maar eigenlijk had je het moeten vieren. Ook met één weer. Na de opstanding. In de nieuwe realiteit. Wij mensen van de 21ste eeuw gaan er misschien wel prat op dat wij zo onafhankelijk zijn. We kunnen onszelf goed redden. Overal nee. Hulp vragen van iemand anders, dat ervaren we als iets vernederends. Maar juist wij mogen van deze Bijbelgedeeltes leren wat overgave doet. Pas als je jezelf overgeeft, sta je open voor Gods heil. Sta je open voor Gods bevrijding, de opstanding. Pas als je toestaat dat een reisgenoot met jou meeloopt, dat een vreemdeling jou de schriften uitlegt en de ogen opent, kan er wat in jou gebeuren. Pas bij het symbool van het broodbreken. Pas dan ontroert het jou en doet het jou iets en kantelt er iets. dan kantelt er ook iets in jouw houding tegenover de brandhaarden in deze wereld. En dan gebeurt er wat tussen God en mensen. In deze wereld kun je je laten leiden door wat je voor ogen ziet. En daar word je niet vrolijk van. Want het nieuws wat je te horen krijgt maakt jou bitter als het water in de woestijn. De Emmausgangers en de Israëlieten die geen goed water hebben, hebben redenen genoeg om niet te juichen en niet mee te doen met die overwinningsroes. Maar als jij blijft steken in jouw verdriet, in jouw skepsis, dan eindigt jouw leven zo in mineur. Rouw mag er zijn, moet er ook zijn. Maar je hoopt alsjeblieft dat die periode eens, misschien na lange tijd, weer kan worden afgerond. En dat het leven weer mag. En uiteindelijk blijft er in de Bijbelverhalen niets anders over dan je over te geven aan de God die toekomst opent. Het beloofde land, het toekomende leven, zij blijven ver af als je het vertrouwen niet opbrengt. Uiteindelijk heb je het nodig dat je niet blijft steken in wanhoop. En dan moet ik terugdenken aan de ontmoeting met de Palestijnse boer Dawood Nassar, zo'n 8 jaar geleden of kan ook 9 jaar geleden. En die ontmoeting, die was voor u, Loppersum, heel dichtbij. Die ontmoeting vond plaats in een zaal van deze kerk. En die is me heel erg bijgebleven. Leger en kolonisten maakten het leven voor Palestijnen op de Westbank onmogelijk. En boer Dawood vertelde hoe meer dan eens de olijfboomgaarden werden vernield. Maar boer Dawood Nassar gaf niet op. We refuse to be enemies. Dat betekent wij weigeren elkaars vijanden te zijn. En nu is het alleen maar erger geworden. Om de hoop echt te verliezen. De wereld is erna. Maar levend uit Pasen met de familie Nassar, die Luthers is, geef je het leven en de hoop op nieuw leven zomaar niet op. We refuse to be enemies. Ook dit is Pasen. God blijft met hart en ziel verbonden met jou, met mij, met zoekende mensen onderweg. En verbonden met ieder schepsel dat sinds Pasen mag delen in het leven dat niet verloren gaat. In de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. organist de Biemer vond het al wel genoeg. Maar dat is niet zo erg. Dan kunnen we nu overgaan tot de inzameling van de gaven. En daar is de daad weer aan de diaconie.
Це коли ми гралися там, вони приїхали на своєму джипі і вони націлилися на нас на автомат і сказали, щоб ми всі стали на коліна.
Якщо ракети летіли, ми не пішли до садик, якщо ракети летіли.
Якщо чуєш сирену, треба перше правило двох стін. Надо не за одну стіну, а за вторую, щоб ракета влетіла в першу, а тебе не зачепило.
А якщо обстріл буде на вулиці, то треба знайти глибоке місце, накритися руками голову і відкрити рота, щоб тут уші не.
Тисячі дітей залишили свої домівки, залишили свої улюблені іграшки, залишили свій одяг, залишили все. У дітей завжди, завжди, завжди посміхаються очі. А зараз наші діти не посміхаються.
Ну, війна страшенно впливає на дітей. Тобто діти бояться, діти стресують, діти бачать дядь, тьоть в формі, звуки, які їм невідомі, вони не знають, що це. Нам вдалося облаштувати дитячий майданчик, дитячий простір, де приходять дітки з інвалідністю, діти, які постраждали від військових дій. Щодня тут відбуваються активності, психосоціальна допомога.
Щось таке своє, своє тепле, своє безпечне.
Люба, Святий Миколай, мені не треба ніяких іграшок і солодощів. Я попрошу в тебе самого головного. Зроби так, щоб зима була тепла, щоб не мерзли наші воїни. Зроби, щоб лунав дзвінок у школі, щоб звав усіх дітей від на урок. Я сам не знав, що так люблю я школу і вчитися. Не забудь про всіх у цьому році. Прошу хоч, щоб по шоколадці для кожного. А головне моє бажання, я дуже хочу жити без війни. З усією повагою, Федерика Єгор.
Met jouw steun kunnen kerken in Oekraïne gezinnen onderdak, voedsel en psychische hulp geven. En krijgen kinderen als Jehoor, Arina, Dennis en Slata een veilige plek om te spelen.
Altijd weer indrukwekkend om dit mee te maken en het te zien en het te beleven. En heeft alles te maken met hoe je in deze wereld toch vanuit Pasen wilt leven, toch toekomst wilt openen, ook voor mensen om ons heen. Laten we dan samen bidden en danken. Goede God, de gaven die wij één hebben gebracht, liggen nu op de tafel. Nu zijn het niet meer onze gaven, nu is het van u. Wij bidden dat ze onder uw zegen mogen werken tot heil van mensen in Oekraïne en overal. Goede God, dankbaar kunnen wij in het leven staan als we na Pasen mogen leven, delend in het leven dat niet vergaat. Doe onze schriften verstaan als een belofte voor het leven. Zo leven wij, u dankend om elke nieuwe dag die ons kansen biedt, om van dat leven ook iets te maken. Wij zijn als gemeente dankbaar dat we elke week opnieuw bij elkaar bijeen kunnen komen om de dag van de opstanding te vieren. En des te harder raakt het ons, waar de voortgang van dit goede nieuws wordt tegengehouden. Verbijsterd zijn we met heel de wereld om wat er nog steeds doorgaat in Oekraïne en in Gaza en op de Westbank en in Soedan en op zoveel andere plaatsen vol onheil. Wij bidden u voor al de mensen die het kind van de rekening worden. Het is een wereld van verdriet, ook aan de zijde waar het onheil wordt beraamd. O God, doe ons moedig getuigen van de hoop die in ons is, sinds Pasen, dat uw gerechtigheid en uw liefde het laatste woord hebben. En niet de mensen die met geweld anderen hun wil dicteren. O God, levend vanuit Pasen, het leven dat niet verloren gaat, bidden wij u ook voor wie een eigen gemeenschap tegenslag ondervinden. Wij bidden voor wie hier ziek zijn en zich daarover zorgen maken. En wij gedenken wie voelt hoe lang een gemis kan doorwerken in dagen van rouw. En wij gedenken nu ook met name de familie Wint, nu zij één uit hun midden moeten afstaan. Wees bij hen, ook op de dag van de begrafenis. En richt hen ook eens weer op in het licht van Pasen. In onze gebeden gedenken wij onze Rooms-Katholieke Zusterkerk, nu paus Franciscus is overleden en begraven. Met dankbaarheid hebben wij veel in zijn inzet herkend, wat ook ons heilig is. Wij zijn met de Rooms-Katholieke Kerk dankbaar voor veel goeds en hopen in ecumenische verbondenheid samen te groeien in oprechtheid en dienstbaarheid en geloof. Zo leren we ook danken, zo willen we ook danken voor de dagen die goed en mooi mochten zijn. Zo denken we samen met velen in Nederland dankbaar terug aan de koninklijke verjaardag vandaag en gisteren het feest van de verbinding. God, dat ook dat mag doorwerken in ons leven. En zo bidden we in een ogenblik van stilte datgene wat we persoonlijk op ons hart hebben. En zo bidden we tot slot met de woorden die Christus ons gaf. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Dan zijn we nu toegekomen aan de afsluiting en ons slotlied mag zijn lied 642, de versen 1, 2, 3, 4, 7 en 8. zometeen mogen we elkaar heen zenden met woorden van zegen. Maar het is ook in deze kerk traditie dat je na een Koningsdag, of nu echt op de Koningsdag, ook een Wilhelmus zingt. Ik stel voor dat we dan samen zingen de versen 1 en 6. En het zesde vers, dat zing ik altijd weer als een prachtig gezang. Weliswaar zult u het volgende week waarschijnlijk wel weer zingen, maar laat dat geen belemmering zijn. Dat na de zegen. Maar eerst woorden van zegen. U mag heen gaan, uw huizen tegemoet, Loppersum en andere woonplaatsen tegemoet, deze wereld tegemoet. En u mag heen gaan als gezegende mensen, die zegen ontvangen, om ook zegen uit te delen aan een wereld die dat hard nodig heeft. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.